Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Probeer een beetje serieus publiek op te voeden en dan zit je met deze hier ook. Ik ga gewoon kijken of ik van je af kan. Je hebt me weliswaar gevraagd, maar je houdbaarheid is voorbij. Je halfwaarde tijd is voorbij.
Terwijl Kees en Robert nog even doorkibbelen over wie er eigenlijk de grootste ster van de show is, gaan we lekker beginnen. Dit is Van Alle Markten Thuis. In deze podcast delen oud-collega's macro-econoom Kees de Kort en oprichter en directeur van investeringsmaatschappij Antea Robert de Boek hun inzicht in alle economische en politieke aangelegenheden. Met deze week. Kees heeft een topidee om de impasse in Den Haag te doorbreken, want de mannen hebben er nu al geen geduld meer voor. En Robert trekt de champagneflessen open. Noors staatsfonds gaat investeren in private equity. En Kees wil niet dat pensioenfondsen goed doen over de ruggen van mensen die geen nee kunnen zeggen. Met een scherp afgestelde bullshitmeter fileren de Waldorf en Stedtler van de Nederlandse economie financiële trends en economisch beleid. Je kent ons motto, gezellig gaat het niet worden, de moeite waard, zeker wel.
Lieve Dylan, beste Pieter, is het een idee dat jullie de komende dagen iets meer aandacht besteden aan van wat jullie kiezers denken in plaats van wat jullie zelf denken?
Zo, Kees. Nieuwe functie voor Kees te kort.
Ter zake.
Ja, Robert. Het is, opnieuw moet het natuurlijk hebben over de verkiezingen. Dat kan niet anders. Hè. Dat is het thema wat erg belangrijk is. Vorige week zaten we hier in de uitzending de uitkomst van de verkiezing te bespreken. Toen Wendy, voor de luisteraars, onze producer, bijzonder goed oplette en zag het persbericht van de VVD zag dat ze niet in de regering wilden, maar wel in de gedoogde situatie wilde terechtkomen. Nou, wij hebben daar heet van de naald wat commentaar op gegeven. Zijn daarna doorgegaan met de uitzending. Maar na afloop van die uitzending zei al Kees, volgende week, vandaag, moeten we toch even terugkomen op dat verhaal dat de PVV, dat de VVD niet een regering wil en wel een gedoogconstructie wil accepteren. Ik ga dus goed naar kijken. Nou, the floor is yours.
Ja, ik heb goed gekeken, Kees. En Dylan is heel consistent en eerlijk. Die doet wat ze vlak voor de verkiezingen al zei dat ze ging doen. Niet regeren onder premier Wilders. Dus ja, dat heeft niks met kiezersbedrog te maken, maar met eerlijkheid. Want waarom wil ze niet? De verschillen zijn veel te groot tussen VVD en PVV. Ik heb die verschillen even gegroepeerd in drie groepen. Kan ik niet beloven. Laten we snel beginnen. Groep 1. De verschillen op staatsrechtelijk en ideologisch gebied. Die zijn groot. Vergeet niet dat Wilders het parlement een nep-parlement noemt. Journalisten tuig van de richels. En rechters niet onafhankelijk. En zijn uitspraak minder Marokkanen is natuurlijk discriminerend. En de partij is met slechts één lid geen democratische partij. Dan hebben we nog het verbod op de Koran, verbod op moskeeën, regelrecht in strijd met de grondwet. Nou, dan kan je zeggen, ja, maar goed, hij is milde. Ja, dat zijn 2 weken voor de verkiezingen om in het gevlei van de kiezer te komen. Dan kan je niet zomaar opzij zetten wat hij de voorafgaande 20 jaar heeft gedaan. Groep 2, de verschillen op economisch gebied. Want die zijn groot. PVV is economisch gezien een linkse partij. Vanochtend las ik nog in het NSC dat de PVV bij 70-80% van de economische onderwerpen meestemt met de SP. Nou, voor ondernemers is Nexit dramatisch. Een verlaging van de pensioenleeftijd leidt tot een nog grotere krapte op de arbeidsmarkt. En zij zullen de rekening betalen voor de PVV gewenst gratis bier. Nou, iedereen weet wat dat is. En het plan is niet doorgerekend, het verkiezingsprogramma, bij het CPB. Maar inmiddels heeft iemand bij het CPB dat op persoonlijke titel gedaan, daar komt toch een tekort uit van 60 miljard bij uitvoering van dat programma. En punt 3, de VVD was van het begin af al sceptisch. Die zijn natuurlijk bang voor LPF-achtige toestanden. Kijk, bij de LPF begon het gedoe pas na de formatie. De PVV krijgt het voor elkaar met Gom van Strien om al voor de verkenning met iemand te komen die niet echt acceptabel is. Dus ja, die partij heeft een probleem om mensen van kwaliteit te vinden voor ministerschappen en staatssecretarissen. Ik ken eigenlijk maar één kandidaat die de PVV naar voren zou kunnen brengen als minister van Financiën. Dan ben jij Kees tekort. Jij mag die 60 miljard mag jij gaan oplossen. Ik neem aan dat jij al lid bent van de PVV. Ik ben vorig weekend lid geworden van de VVD. Solidariteit met Dylan. Maar ja, de verschillen zijn dus te groot. Dus ik begrijp Dylan wel heel goed.
Oké, nou ja, we hebben natuurlijk de afgelopen dagen ook gemerkt dat Pieter Omtzigt ook niet staat te springen. Die heeft ook een hele lijst met vragen neergelegd waarop Wilders antwoord moet geven voordat er verder gepraat kan worden. Maar wat ik nou eens zit te denken, Robert, denk je ook niet dat er een hele grote psychologische component in die terughoudende opstelling zit van die gevestigde orde? En we hebben natuurlijk, Wilders is als het ware 10, 12 jaar geleden met dat Marokkanenverhaal in de hoek geduwd van niet oké. Radicaal niet oké. Dus dat heeft de gevestigde orde ook 10 jaar lang, heeft iedereen volgehouden dat Wilders en de PVV-leden en PVV-stemmers niet oké zijn. Nou heeft hij een enorme verkiezingsoverwinning geboekt. En nou moet als het ware iedereen die draai maken van ja, we vinden hem niet oké. Hij is niet een van ons soort mensen. Wij deugen hij niet echt. Dan moeten we met hem gaan samenwerken. Denk jij niet dat dat ook een hele grote psychologische stap is voor de betrokkenen? Om als het ware te zeggen, we moeten nou gaan samenwerken met iemand waarvan we eigenlijk vinden dat hij niet deugt. Die aan de verkeerde kant van de streep staat. En niet alleen de personen zelf, maar al die mensen hebben partners. Al die mensen hebben kinderen, al die mensen hebben familie. Denk je niet dat die ook een beetje bang zijn onderhuids? Van jongens, daar gaan wij gezeik mee krijgen. Daar gaat mijn vrouw of mijn partner gaat in de supermarkt aangesproken worden. Van wat is er met jouw man, met jouw partner gebeurd? De kinderen worden bij de hockeyclub aangesproken van jouw vader of moeder. Het zou niet zo moeten zijn, maar denk je niet dat soort overwegingen toch een rol speelt in een soort eerste reactie van we zoeken eigenlijk argumenten om niet met hem samen te werken. Denk je dat een factor is?
Ja, kijk, psychologie is natuurlijk zeker belangrijk. Alleen ik denk niet dat de anderen een draai moeten maken. Wilders zal een draai moeten maken. Want je zegt, ja, hij is in de hoek geduwd. Nee, hij heeft zichzelf in die hoek gezet met dat soort uitspraken. Dus ja, niet de rest moet een draai maken. Hij moet een draai maken.
Nee, je kunt ook zeggen, want het is de taak van een politicus om dingen mogelijk te maken voor degene die op hem gestemd hebben. En ik wil een hoop geloven, Robert, maar dat nou een heleboel gevestigde orde stemmers zich heel erg druk maken om de rechtsstatelijke overwegingen, daar geloof ik helemaal niks van. Weet je wel, wat mensen bezighoudt en waarom heeft gevestigde orde zijn beuk gekregen, dat is zorg, onderwijs, ouders. Weet je wel, het verschil tussen de laptop. Kijk, als je de gevestigde orde, dat zijn de laptoppertjes. Die hebben een laptop thuis en als er iets tegen zit, nou, weet je wel, dan ga blijven een dagje thuis en dan werk je vanuit huis. Maar de mensen die de deur uit moeten, zorg, onderwijs, transport. Je hebt een klein kind. De crash. Oh, die is dicht. Het kind is ziek. En nu? Je hebt een wat oude kind. De school heeft even geen juffies en meesters. Je moet ook weer thuis blijven. Je hebt een kind. Dat wil een huis kopen. Een huishuur. Sorry, dat is niet. Je hebt ouders. Heel veel mensen hebben gewoon veel zorg over hun ouders, wat veel tijd kost. Zorg, bejaardenhuis is er niet. Die onvrede, dat er dingen mis zijn, dat is het begin van alle problemen. En dan komt de gevestigde orde, die zegt, kan niet. Ja, allemaal problemen, maar wat is belangrijk? Wat moet doorgaan? Klimaat moet doorgaan. Stikstof moet doorgaan. Immigratie moet, daar is allemaal geld voor. Maar laten we zeggen, de dagelijkse problemen waar heel veel mensen mee te kampen hebben, die voor grote issues zorgen, daar kunnen we niks aan doen. Ik denk dat dat de bron van ongenoegen is. En dat staatsrechtelijke dingetjes, dat iemand iets roept en misschien iets roept van journalisten, dat is een non-issue, dat wordt er gebruikt, dat wordt erbij gehaald door de politieke klasse om eigenlijk gewoon niet te willen samenwerken met de PVV, wat natuurlijk je goed recht is. Maar ik denk, Robert, mijn voorspelling is dat als je op een gegeven moment mocht er geen samenwerking komen met Wilders, dat kan de uitkomst van een politieke proces zijn, en over 1-2 jaar zijn er nieuwe verkiezingen, dan wordt er een schenkprobleem opgelost waar ik net over had. Dan heeft Wilders in een paar jaar tijd de absolute meerderheid in het Nederlands parlement. Dik.
Ja, Kees, jij noemt de dingetjes. Ja, nou, ik denk dat voor partijen als de VVD en ook voor ons, dat toch cruciaal is.
Dat geldt voor de politici. Maar wat ik probeer uit te maken, het publiek, de Wilders-stemmen, die denken daar niet aan. Die zitten gewoon te kijken, kunnen mijn vader en moeder naar een verzorgingstehuis? Ja. Kan mijn kind een huis krijgen? Kan mijn kind naar school toe? Hoef ik niet weer vrij te nemen om iets te gaan regelen? Dat soort dagelijkse sores houdt mensen bezig. Ja. En het klimaat, Robert, ik denk niet dat in de politiek is dat stand belangrijk. Maar ik geloof niet dat het in de hele grote delen van Nederland iets uitmaakt.
Nee, maar VVD en Omtzigt vinden klimaat ook niet heel belangrijk. Maar ja, politiek is niet een soort enquête. We doen naar de achterban en dan leggen we ons maar neer iemand die discrimineert. Nee, nee. Dan minder Marokkanen, ja, nou ja, de meerderheid
je gaat me nou vertellen
van de partij
dat,
wil.
Je gaat me nu vertellen dat minder Marokkanen het grote issue in de Nederlandse...
Nee, dat is maar één van de...
In de politiek wel, maar in de samenleving niet. Ben je gek geworden, jongen?
Ik noemde net een heleboel dingen.
Ja,
voor die partijen is dat belangrijk. Ja, laptop. Ja,
laptop. Ja, ook een laptoppertje.
Via de laptop komt Wilders aan zijn kandidaten. Want hij kent niemand. Nee, wie kwam die tegen? Nee. Ja, toevallig op vakantie kwam die Plasterk tegen. Want hij wordt zo bedreigd. Hij komt niemand tegen. Daarom gaat hij ook niet met kandidaten komen.
Ja, je hebt je one-liner gemaakt. Maar nou krijg je het punt. Want dat is natuurlijk wel een serieus punt. Omdat natuurlijk de PVV en alles wat erbij hoort al een beetje weggezet is als niet deugen en niet oké. Heeft de PVV natuurlijk geen mensen met ervaring in bestuurlijke functies. Want als jij burgemeester wil worden, dan kom je in geen enkele stad in. Want jij deugt niet. Wil jij commissaris en koningin worden? Dus laten we zeggen, de groep mensen waaruit hij kan kiezen, die mogelijkerwijs een functie kunnen krijgen in het kabinet, die is heel klein. Dat komt niet omdat die mensen er niet zijn. Maar wie wil er in de buurt van Wilders gezien worden de afgelopen 10 jaar? Niemand.
Nou ja, jij Kees, jij bent een goede kandidaat voor minister van Financiën. Nee, hij heeft geen goede kandidaten. Maar dan komt hij met een verkenner. Dan moet je toch met me eens zijn, Kees. En dat is toch een cruciale blunder van Wilders. Dan zegt Wilders, ik heb het niet geweten. Hij had zo iemand de vraag moeten stellen. Ja. Is er iets, Gom, in jouw verleden, wat de komende 2 weken naar buiten kan komen, wat buitengewoon ongelukkig uitpakt. Die vraag heeft hij niet gesteld. Een blunder van wereldklasse.
Wereldklasse.
Ja. Dit is zo funest voor het formatieproces.
Nee, maar waar het om gaat. Het punt is, hij heeft dus weinig kandidaten. Maar ik kwam wel een erg interessant artikel tegen van iemand die zei, als we het nou eens omdraaien. Hè? Als we nou sturen op een minderheidsregering van de VVD, NSC en BBB, die gedoogd wordt door Wilders. Dan los je in één klap, in ieder geval een paar issues, maak je minder scherp. Het personeelsprobleem wordt een stuk kleiner, want de PVV hoeft minder mensen te leveren. Het rechtsstatelijke probleem wordt ook een stuk minder, want Wilders gedoogd in plaats van regeert. Ik las dat en denk, ik kan niemand credit geven die het verdient. Want iemand heeft opgeschreven, ik heb het niet zelf bedacht. Maar ik vond het wel als omdraaien, je hebt gewonnen. Maar je weet dat ze je niet van je houden, dat ze je niet willen hebben. Deze constructie, omdraaien. Wat denk jij ervan?
Kees, onze luisteraars hangen aan je lippen. En dit is weer een voorbeeld van heel veel creativiteit en innovatie in het denken. Want ik heb dit nog nergens gehoord.
Nee, ik kwam het ook ergens.
Je overvalt mij ermee. Maar ik vind het 1, 2, 3 geen slechte gedachte. Want de VVD heeft dan geen regeringsverantwoordelijkheid. En Wilders krijgt de tijd om 4 jaar lang te laten zien dat datgene wat hij nu... Ja. 2 weken roept. De soep wordt niet zo heet gegeten als die wordt opgediend. Die kan 4 jaar vanuit de wachtkamer laten zien dat inderdaad al die punten niet
Misschien moet het BNR politieke commentatoren vragen van, is dit een optie? Is dit, zou dit kunnen werken?
Want ik als VVD-lid kan dit bij Dylan aanbrengen, Kees. En als jij nou PVV-lid wordt, dan kan jij dat bij Wilders. Wij trekken de formatie vlot.
Ja, hoor. We kunnen het even aan de luisteraar vragen. Ik zet het op Spotify en dan kunnen ze even zeggen wat ze hiervan vinden.
Dat lijkt me hartstikke goed.
En die laatste weer van de beste kant zien.
Ja. Nou. Kees, we gaan naar... de ergernis van de week. Dat was natuurlijk weer een uitermate moeilijke keuze.
Ja, begin jij maar.
Mijn ergernis ligt op hetzelfde vlak als het vorige onderwerp. Halbe Zijlstra. Voor de luisteraars, Halbe Zijlstra was die charlatan, die fantast, die beweerde dat hij met Poetin aan tafel had gezeten. Nou, iedereen probeert dat, die daadwerkelijk met hem aan tafel heeft gezeten, zoals Willem-Alexander, die probeert dat uit te vlakken. Want ja, daar ben je natuurlijk niet trots op, maar Halbe wilde dat juist doen voorkomen dat hij wel met hem aan tafel had gezeten. Nou, die man die heeft de VVD dus veel schade aangebracht. Die moet in een hoekje gaan zitten en zijn mond voor eeuwig houden. Nee, het ego is groter dan het partijbelang. Die stapt naar de Telegraaf en gaat een ingezonden brief sturen dat hij het oneens is over het beleid van Jezus. Niet doen, Halbe. gewoon dat intern houden.
Hoort dat niet gewoon bij een vrije vrijheid van meningsuiting en politieke partijen met de verschillen van meningen die opgelost moeten worden?
Ja, maar dat doe je intern. Dat doe je niet door met een ingezonden brief naar de Telegraaf.
Intern.
Ja. Ja, dus je gaat gewoon halve zal nog wel contact hebben binnen de VVD, neem ik aan. Daar leg je dat voor. Of je gaat naar een ledenbijeenkomst of partijcongres. Maar niet een ingezonden brief dat zaait verdeeldheid. En verdeeldheid is nooit goed.
Maar nou moet ik zeggen, Robert, is die brief niet nog door iemand anders ondertekend?
Ja, die is door Hans Hogevorst ook ondertekend. Ja.
Ook een halve garen?
Nou, ik zeg niet dat halve garen is.
Onbetrouwbaar.
Halve garen Zijlstra.
Charlatan?
Er was nog door iemand anders ondertekend. Maar ook voor die is het heel onverstandig.
Wat de functie van die meneer is.
Ja, die is voorzitter van de AFM geweest. Daar ben jij geen voorstander van de AFM. En iets van de internationale board. Maar inmiddels doet hij niks meer. En inmiddels heeft hij tijd om brieven te sturen naar de Telegraaf.
En elk democratisch proces in de partij te ondermijnen.
Nee, dat doe je met een interne discussie en niet een brief naar de... En dat valt me altijd op, verschil tussen de politiek en het bedrijfsleven. In het bedrijfsleven, ik hoor nooit een ex-CEO in de krant gaan roepen dat hij het niet eens is met het beleid van zijn opvolger.
Hoe zou dat dan komen? Nou, je bent op zoek naar een volgende functie. Dus als jij uit de school klapt van je oude werkgever, weet je één ding zeker, je nieuwe werkgever, die gaat niet komen.
Nee, maar dat zijn ook vaak gepensioneerde CEO's en die hoor ik ook niet dat in de krant roepen, Kees. En hier de pensionado's in de politiek, daar is het ego toch wel heel erg groot voor.
Politiek is een heel ander verhaal dan bedrijfsleven.
Ik leg even de parallel, Kees, voor de luisteraar. Maar we gaan naar jouw ergernis. Want ik moest het kort houden, mijn ergernis van de week volgens jou. Dus daar probeer ik nu aan te houden.
Ik had natuurlijk ook... Eigenlijk moet het over de politiek gaan, maar goed, dan wordt dan eentonig. Ik weet, een van mijn favoriete onderwerpen is het klimaat. En de partijen waar ik goed op let, dat zijn al die actiegroepen die met sponsorgeld van de postloterij en subsidie van de staat voor de rest ondermijnen. We kennen er genoeg. Nou, Milieudefensie, niks mis mee. Maar die willen een rechtszaak aanspannen tegen een paar financiële bedrijven, tegen een paar banken, financiers, omdat die... financieringen regelen voor klimaat, in hun ogen klimaatonvriendelijke bedrijven.
Zo.
Ja, ik moet zeggen, dus als jij als actiegroep invloed de rechter zover wil krijgen dat hij een bedrijf verbiedt te doen wat hun werk is, dat vind ik eigenlijk wel een vrij grote stap. Ik mag hopen dat de rechter zegt van hallo, dit moet niet bij ons zijn. Als jij wil dat bedrijven zich aanpassen, ga je maar naar het Nederlands parlement. En ga je daar maar kijken of die wetgeving willen maken dat de ABN en de ING geen financieringen meer mogen regelen voor Shell. Dat is de juiste weg. Maar die Milieudefensie heeft natuurlijk lef gekregen, omdat ze een aantal jaar, een jaartje of twee, drie geleden ook Shell hebben aangeklaagd in zaken hun CO2-uitstoot.
Mm-hmm.
En Shell is daar min of meer in meegegaan en in hoger beroep gegaan. Dus die Milieudefensie jongens hebben lef gekregen. En ik denk, nou, wij kunnen gewoon via de rechter een hele grote invloed gaan uitoefenen op individuele bedrijven. Ik vind dat persoonlijk een vrij slechte ontwikkeling, eerlijk gezegd. Want wat stel je voor dat er een paar actievoerders in een of andere gemeente waar jij een bedrijf dat die gaat zeggen, nou, dit bedrijf mag niet uitbreiden. Weet ik van wat of zo. Dat je in alle rechtszaken verzeild komt. Wat zou je daarvan vinden?
Nou, dat kan. Hè. Als een bedrijf wil uitbreiden op een industrieterrein en daar een milieuvergunning voor nodig heeft. En
ja, maar dat
daar zijn procedures voor.
Maar dat bemoeien met de bedrijfsvoering. Hè, met van aan wie mag jij verkopen, welke producten mag je maken en met wie mag jij zaken doen. Want daar hebben we het hier over natuurlijk.
Nee, het gaat heel ver. Dus ja, we zullen moeten afwachten of er een rechter van D66-huizen dit gaat behandelen.
Nou ja, we hebben natuurlijk een aantal jaren geleden het Urgenda-verhaal gehad. Weet je nog hoe?
Zeker.
Maar die klaagde de staat aan. En ik heb toen later wel een verhaal gelezen van iemand die echt die rechtszaak gevolgd heeft. Hè. Dus Urgenda klaagt de staat aan. Er moet iets gebeuren. En in de ogen van die meneer die commentaar gaf op de rechtszaak, heeft de staat zich eigenlijk niet verdedigd. Die waren het eigenlijk wel eens met Urgenda.
Hmm.
Dus ja, wat gaat de rechter dan doen?
Als jou
een conflict wordt voorgelegd en degene die aangeklaagd wordt, die is het eigenlijk met jou eens.
Ja,
dan kun je niks anders doen dan dan krijgt de klager zijn zin.
Maar is de staat ook niet in hoger beroep gegaan dan daartegen?
Nee, volgens mij niet. Die hebben het al geaccepteerd. Hè? Dus dat Urgenda-verhaal, dat is meer in de lucht, dat is meer doorgezet omdat de staat zich heel matig verweerd heeft en de rechter geen andere keus had dan
klagen gelijk te geven. Maar om nou te zeggen van we gaan nu beginnen met alle individuele bedrijven aan te klagen omdat die iets doen wat wij niet mee eens zijn, dan gaan we toch een brug te ver, denk ik.
Ja.
Maar ik zag een bericht in de krant waarvan jij natuurlijk heel blij werd. Bij jou is natuurlijk de champies opengetrokken gisteren, want het Noorse oliefonds, nou dat beheert geloof ik een paar duizend miljard euro, daarvan las ik dat die willen gaan investeren in private equity.
Ja.
Dat was champie tijd, of niet gisteren bij jullie?
Ja, het was feest in de private equity sector. Inderdaad, het Noorse staatsfonds, omvang 1500 miljard. Ja, ja. Wil al heel lang meer in private equity gaan investeren. Dat werd altijd tegengehouden door het Noors ministerie van Financiën met twee redenen. Ze vonden de sector te weinig transparant. En ze hikten aan tegen de relatief hoge managementkosten in de private equity sector. Ik geef toe, die zijn niet mild, maar de meeste beleggers kijken naar het netto rendement na kosten.
Maar dat had dus hoger kunnen zijn als jullie wat minder je zakken vullen.
Tuurlijk, tuurlijk. Ja. Nou, zakken vullen is niet helemaal een juiste weergave,
Kees. Ik zal de luisteraars niet vertellen wat
verhaal tuurlijk is dan het rendement hoger, maar blijkbaar is het rendement zo aantrekkelijk dat nu ook het Noorse Staatsfonds en het ministerie van Financiën overtuigd zijn. Wij moeten meer in private equity investeren. De particulier heeft dat natuurlijk al ontdekt, bijvoorbeeld door bij Antea te investeren. Maar nu heeft ook het Noorse Staatsfonds dat ontdekt. Dus dat is goed nieuws, want dat betekent, en wij hebben geen institutionele beleggers, dus wij zullen daar niet direct van gaan profiteren. En het zullen vooral de grotere fondsen zijn die kapitaal vanuit dit fonds gaan aantrekken. Want er komt zo'n 40 tot 70 miljard beschikbaar vanuit dat Noors Staatsfonds.
Nou, dat betekent dat de prijzen omhoog gaan. De aankoopprijzen van. Dus dat betekent dat een aantal mensen behoorlijk geld kan verdienen omdat de Nooren bereid zijn om te betalen. Dus zij kunnen gewoon verkopen en de winst veiligstellen.
Ja, je gaat aan de bovenkant van de markt, want dit gaat naar grote fondsen. Want ja, het heeft geen zin om 40 tot 70 miljard te gaan investeren in fondsjes zoals Antea. Dat schiet niet echt op. Dus je gaat je richten.
Heb je geen ambitie?
Nee, nou Kees, je moet schoenmaker hou je bij je leest.
Ik mis een beetje ambitie op.
Schoenmaker hou je bij je leest. Wij doen wat we al jaren doen. We zijn gericht op het MKB en richten ons.
Moet jij niet het vliegtuig naar Noord?
In Formore vestigen. Nee, nee, nee.
Nee, geen presentatie.
Nee. Wij kunnen ons prima bedruipen met wat we nu doen. Dus voor ons zal het geen effect hebben. Maar ze gaan zich richten op grotere fondsen. En de beleggingsdwang, we hadden het daar vorige week al over, er komt nog meer geld beschikbaar. Dat betekent dat de weinige deals die er zijn aan de bovenkant, want er zijn gewoon weinig in het MKB, zijn meer deals dan aan de bovenkant van de markt. Logisch, want MKB zijn meer MKB-bedrijven dan multinationals. Iedereen zal zich, die grote fondsen zullen zich allemaal gaan richten op die paar transacties die ontstaan. En dat zal leiden tot, daar ben ik met je eens, prijsopdrijving en dus lagere rendementen. Laat onverlet dat die rendementen nog altijd aantrekkelijk genoeg kunnen zijn om private equity een deel, je moet spreiden. Ook de particulier moet spreiden.
Hebben die Nooren trouwens een onderwerp wat mij al jarenlang zwaar irriteert. Hebben die zich al druk gemaakt om ESG-investeringen voor de luisteraars? ESG, Environmental, Social and Governance. Dat is dat investeerders en beleggers hun geld willen gebruiken om een betere wereld te creëren. Dus alleen beleggen in dingen die ze interessant vinden. Of niet beleggen in dingen die ze niet interessant vinden. Denk aan wapenindustrie, niet in beleggen. Kinderarbeid, niet in beleggen. Oliemaatschappijen, niet in beleggen. Windmolens, wel in beleggen. Nou, dat is het idee achter ESG. Zit er ook een ESG-invalshoek in dat verhaal in Noorwegen?
Heb ik nog niet gezien, maar Noorwegen kennende, als er één regio in Europa is waar dat aandacht heeft en diversiteit en inclusiviteit, dat valt daar ook allemaal onder, dan is het Scandinavië wel. Dus ja, ik kan me voorstellen. En dat geldt ook voor Nederlandse pensioenfondsen.
Eerst over jou. Antea?
Antea. Nou ja, bij ons staat niet bovenaan de agenda. Wij hebben niet een duurzaamheidsparagraaf in de zin van een bedrijf wordt alleen maar geselecteerd op basis van duurzaamheid. Natuurlijk wel, wij gaan niet investeren. Wij zitten ook in textielbedrijven. Daar kijken we natuurlijk wel goed. Als er in Bangladesh productie plaatsvindt, wordt daar niet met kinderarbeid geproduceerd.
Maar jullie investeren, voor jouw investeerders is het geen issue.
Nou, als wij voldoen aan dat MVO-beleid zoals we hebben, dus wij investeren ook niet in de wapenindustrie, wij doen ook niet in kinderarbeid, wij doen ook niet in de porno-industrie. Maar
in fossiele brandstoffen, dat zou kunnen.
Ja, dat kan. Maar als je kijkt naar de omvang van onze participaties, ligt dat niet echt voor de hand dat die in ons investeringsbeleid passen. Maar bij grotere fondsen ligt dat fundamenteel anders. Want daar zijn het een pensioenfondsen die opleggen. Dit moet een belangrijk criterium zijn bij de selectie.
Ja, ik kwam erop omdat ik in de krant een verhaal las dat APG, een van de grootste pensioenfondsen in Nederland, die had een sectorprijs gekregen voor hun ESG-beleid. Dat is natuurlijk een totaal foute boel, want APG moet maar naar één prijs kijken. Dat is het beleggingsbeleid. Dat lijkt mij, een pensioenfonds is maar één ding, zou ik zeggen. Het hoogst mogelijke rendement voor de pensioengerechtigde.
Ja, kijk, als ik ambtenaar ben of verpleegkundige en ik heb een pensioen bij APG. Ja, dan gaat het mij inderdaad om rendement. Dan is voor mij belangrijker om 20% rendement te halen en een hoger pensioen. Dan dat ik 5% haal en er is sprake van duurzaamheid.
Het stoort mij enorm dat die pensioenfondsen, dan hebben ze een vage enquête, sturen ze bij de deelnemers rond. Vindt u dat wij ESG moeten gaan beleggen? En vindt u, moeten wij ook ijsbeertjes redden? Nou, dat vinden we allemaal natuurlijk.
Dus daar komt een ja op.
En dan komt een ja op.
90% is voor.
En dan zeggen ze, dat willen
de pensioengerechtigden, onze leden.
Maar een pensioenfonds is geen democratie. Een pensioenfonds gaat niet over wat is de meerderheid die ze wil gaan we doen. Een pensioenfonds is het geld, die mensen zijn verplicht hun geld daar neer te leggen. Dus dan moet je echt aan iedereen vragen, in mijn beleving. Gewoon iedereen moet persoonlijk toestemming geven. Ja, ik wil wel dat mijn geld in ESG-voorwaarden wordt belegd. Of nee, ik wil het niet. En dan moet dat pensioenfonds moet gewoon aanbieden. We hebben twee modellen. Het ESG-model en het niet-ESG-model. Maar nu doen we net alsof een pensioenfonds een soort democratie is waarin de meerderheid kan besluiten om te doen wat het pensioenfonds wil. Kijk, ik heb in principe niks tegen het ESG. Als je vrijwillig zegt van, ik vind het belangrijk en ik accepteer de consequenties in termen van rendement, dan moet je het allemaal zelf weten. Maar niet iemand die verplicht zijn geld moet storten in een pot en zeggen, dit moet jij doen omdat wij het willen.
Ja. Nee, ben ik met je eens. Er zit een verschil tussen verplichte deelname en bijvoorbeeld een particulier die in private equity wil investeren. Die kan zelf de selectie maken. Ja. Ik vind duurzaamheid cruciaal. Dan investeer ik in fondsen die dat op nummer 1 hebben staan.
Dat je nou met je borstkastje vooruit staat, de groepen wij zijn goed ESG bezig. En je rolt gewoon over de belangen en rechten van een aantal pensioengerechten heen. Dat vind ik principieel fout iets, eerlijk gezegd.
Ja. Waar heb jij je pensioen, Kees?
Bij het pensioenfonds voor de media.
Pensioenfonds voor de media? Dat is die sector die aan het staken. Ja, vandaag, ik was hier gisteren, liepen allemaal mensen naar buiten want die van het FD, want die gingen staken. Ik denk, halve krant vandaag. De rest van de krant zal wel weer opgevuld worden met de advertentie met onze koppen erop, Kees. Ik weet niet hoe het met jou is, maar ik kan bijna niet meer op straat lopen. De krant was toch gewoon vol vandaag. Maar ook de mediasector staakt, want die willen 10% verhoging, geloof ik.
Ja jongens, ik krijg net zoveel betaald als jullie. Laten we er maar een eind aan breien, want dit kost alleen maar geld.
Dank voor het luisteraars, tot volgende week.
Tot volgende week.
Dit was Van Alle Markten Thuis, de gezelligste economiepodcast van Nederland. Reageer via Spotify op onze vragen. Vind jij het ook een goed idee? VVD, BBB en NSC samen en dan met een gedoogsteun, eigenlijk met gedoogsteun van de PVV. Je kunt het invullen op Spotify. Ja, heel simpel. Jullie kunnen het zelfs, mannen. Echt waar. Tot volgende week.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.